Goedemorgen allemaal. Ik mag vandaag het woord met jullie proberen te delen. En ik ga vandaag redelijk wat teksten uit de Bijbel lezen. En dat ga ik proberen op chronologische volgorde. Dus de eerste gebeurtenis in de geschiedenis als eerste. En de laatste die nog moet gaan gebeuren als laatste. En alles ertussenin op volgorde van de tijd. En ik wil beginnen in Genesis 29... eigenlijk in het leven van Jacob en zijn vrouwen Rachel en Lea. Jacob, de kleinzoon van Abraham, de zoon van Isaac en de jongere broer van Esau. En ik zal een klein stukje toelichting geven voor de context. Jacob is weggevlucht uit zijn geboorteplaats. Hij heeft zijn broer bedrogen. Hij is bij Laban terechtgekomen. Hij is smoor verliefd op de jongste dochter van Laban, op Rachel. En hij heeft een afspraak. Hij zou 7 jaar werken voor Laban om Rachel als vrouw te krijgen. En dat doet hij. Hij werkt 7 jaar en de Bijbel omschrijft dat eigenlijk de dagen voorbij vlogen omdat hij zo gek was op Rachel. En na die 7 jaar komt hij bij Laban aan en geeft hij aan, ik heb 7 jaar gewerkt, geef nu mijn vrouw. En dan wordt er een bruiloftsweek georganiseerd. En in die tijd was het niet een bruiloftsdag, maar een bruiloftsweek. En de eerste nacht, de bruiloftsnacht is geweest. En daar beginnen we met onze tekst. Lees mee. En het gebeurde 's morgens. Zie, het was Lea. Daarom zei hij tegen Laban, wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u mij dan bedrogen? Laban antwoordde, zo doet men niet bij ons. Dat men de jongste voor de eerstgeborene te huwelijk geeft. Maak de bruiloftsweek van deze dochter vol, daarna zullen we je ook de andere geven, voor het werk waarmee je mij nog eens 7 jaar dienen zult. Dat deed Jacob. Hij maakte de bruiloftsweek van deze dochter vol. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Laban gaf zijn dochter Rachel zijn slavin Bilha als haar slavin. Hij kwam ook bij Rachel, en ook had hij Rachel meer lief dan Lea. Hij werkte nog eens 7 jaar bij hem. Toen de Heer zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Tot zover. Dan maken we een klein sprongetje in de tijd. Dan gaan we naar Genesis 32. Jacob vlucht weer weg. In dit geval bij Laban vandaan. Terug eigenlijk naar waar hij vandaan komt. En neemt zijn hele hebben en houden met zich mee. En 's avonds, 's nachts worstelt hij met God. Lees mee. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man, let op, man staat hier met hoofdletter. Een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte. Hierna liep Jacob ook mank, nadat zijn heupgewricht, zijn heup ontwricht was. Maken we weer een sprong. Gaan naar Genesis 35. Ze zijn nog steeds onderweg. Rachel is niet meer onvruchtbaar. Heeft al een kind gekregen. Die is zwanger van de tweede. Lees mee. Zij braken op uit Bethel. Toen zij nog maar een kleine afstand af hoefden te leggen om bij Efrat te komen, baarde Rachel. En zij had het zwaar tijdens het baren. En het gebeurde toen zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei, wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon. En het gebeurde toen haar ziel haar lichaam verliet, want zij stierf, dat zij hem de naam Ben-Oni gaf. Zijn vader gaf hem de naam Benjamin. Rachel sterft bij het baren van Benjamin. En zij geeft hem de naam Ben-Oni. Dat betekent zoon van mijn pijn. En ik denk dat er is best wel wat op te merken over hoe Jacob met zijn gezin omging, waar zijn gezin bestuurde. Maar ik denk dat hij hier een goede keus maakt door de naam te veranderen van zijn jongste zoon naar Benjamin, wat zoon van de rechterhand betekent. Zodat de jongen niet altijd bij het roepen van zijn naam herinnerd moet worden aan de pijn van zijn moeder. Nou, waarom hebben we deze teksten gelezen? Over het leven van Jacob en zijn twee vrouwen. Omdat ik het vandaag ga hebben over iets waar we allemaal mee geconfronteerd worden. Van jong tot oud. In de ene periode meer dan in de andere periode. En de ene mens misschien meer dan de ander. En dat is pijn en verlies. Niemand gaat het leven door zonder daarmee geconfronteerd te worden. En ook in de Bijbel is dat terug te lezen. En waarom nu deze teksten over het leven van Jacob en zijn vrouwen? Ik heb voor het belang van de preek pijn even in drie categorieën gecategoriseerd. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik alle soorten pijn daarmee omvat. Maar voor het belang van de preek doe ik het in drie soorten. Ik kan de volgende slide trouwens. En dat is fysieke pijn, mentale dan wel geestelijke pijn en relationele pijn. En in het leven van Jacob kom je dat eigenlijk wel tegen. Als we het hebben over fysieke pijn, dan kunnen we denken aan het feit dat zijn heup ontwricht raakt en dat hij de rest van zijn leven mank loopt. Als we het over mentale geestelijke pijn hebben, dan zouden we kunnen denken aan de ongewenste kinderloosheid waar Rachel mee te maken had. En relationele pijn, dan zouden we kunnen denken aan het feit dat Lea heel goed doorhad dat haar man minder van haar hield dan van haar jongere zus. Deze drie pijnen, let wel, die maken wij ook mee in ons leven. En we kunnen ze tegelijkertijd ervaren. En de een kan de ander veroorzaken, los van elkaar. Als je lang genoeg fysieke pijn hebt, dan is het risico dat je in een depressie schiet en geestelijke pijn zal ervaren, is echt wel aanwezig. Anderszins, als je lang genoeg in de geestelijke pijn als een depressie zit, of in gevoelens van angst, dan gaat jouw lichaam vanzelf pijn geven, fysiek. En relationele pijn is eigenlijk misschien wel de lastigste. De pijn tussen ouders en kinderen, waarin de relatie verstoord is, tussen broers en zussen, tussen vrienden, tussen broeders en zusters. Eigenlijk, dit zijn pijnen die lang mee kunnen gaan en ook wel heel moeilijk op te lossen kunnen zijn. Over het algemeen is degene die dicht bij je staat, kan je ook het meest raken. Hoe gaan we daarmee om? En hoe ruimen we dat op? Nou, dan ga ik ook uit de Bijbel proberen te putten. Dan ga ik niet naar Jacob en zijn vrouwen kijken, maar dan ga ik eigenlijk kijken naar de man die zondevrij op deze aarde liep en toch alles weet van pijn en lijden. En dat is onze Heer Jezus Christus. Bloedzwetend, verraden, geslagen, gehoond, bespuugd en gekruisigd. Onverdiend. Als er iemand is waar je in je eigen pijn en lijden aan kan verbinden, dan is het Jezus Christus. En hoe ging hij daarmee om? Laten we daar ook uit de Bijbel in gaan lezen. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament, gaan we Matteüs lezen. Ook voor een stukje context. Jezus heeft eigenlijk net te horen gekregen dat zijn neef, Johannes de Doper, die voor hem de weg kwam bereiden, met wie hij eigenlijk verbonden was al van de baarmoeder uit, overleden is, dood is. Hij is onthoofd. En Jezus krijgt het nieuws en hij kan er niet meteen op reageren, want de menigte blijft hem achtervolgen. En hij kiest ervoor om eerst weer te genezen en te voeden. Maar als dat gedaan is, daar begint onze tekst. Lees mee. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant. Terwijl hij de menigte weg zou sturen, en toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij op de berg om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Jezus trekt zich terug in afzondering, in zijn verdriet. In zijn afzondering spreekt hij met de Vader. En ik kan me zo voorstellen dat hij daar ook wel echt zijn hart uitgestort heeft. Dan gaan we een stapje in de tijd maken, een sprongetje vooruit. De paasmaaltijd, na de paasmaaltijd en voor de gevangenneming van Jezus. Hij gaat met zijn discipelen naar Gethsemane en hij weet heel goed wat er hem te wachten staat. Lees mee. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. En zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. En begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Dit is misschien wel mentaal het diepste punt dat Jezus raakt in zijn wandel op aarde. Wat doet hij? Hij gaat weer de Vader zoeken, maar hij vraagt ook hulp en nabijheid van de mensen die om hem heen zijn. Hij vraagt discipelen om bij hem te zijn, met hem te waken. Doen ze dat op een goede manier? Nee, in al hun gebrekkigheid en tekortkomen vallen zij twee keer in slaap. Dat had hij misschien wel kunnen voorzien, dat heeft hij misschien voorzien, maar desondanks vraagt hij het wel. Lezen we verder. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. We zien hier dat Jezus gewoon eerlijk is in zijn moeite en eigenlijk in wat hij wil. Maar hij stelt de wil van de Vader daarboven. Hij geeft gewoon zijn pijn en zijn moeite aan, maar stelt de wil van de Vader boven zijn eigen moeite. Maak weer een sprong. Jezus is inmiddels gevangen genomen. Hij is berecht, gegezeld, vernederd en wordt gekruisigd. Hoe gaat hij op dat moment om met deze onrechtvaardigheid, deze oneerlijkheid, de vernedering en niet in woorden te omschrijven pijn? Dat ga ik hier niet doen, er zijn kinderen bij. Mijn kruisiging, gigantisch pijnlijk executiemiddel. Lees mee. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers. De ene aan de rechter en de andere aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Op ieder geval het fysiek pijnlijkste moment kiest Jezus om te vergeven. Vraagt hij de Vader om hen die hem pijn doen te vergeven. Dus dat is wat we zien hoe Jezus ermee omgaat. Zijn Vader zoeken in afzondering. Spreken met zijn Vader. Nabijheid van dierbare vragen, hulpvragend. Eerlijk. Ook berustend. De wil van de Vader vooropstellend. En vergevend. Hoe gaan wij met pijn om? Als ik naar mezelf kijk. Ook hierin heb ik, hoe wij met pijn omgaan, heb ik voor de eenvoud van de preek in twee manieren weggezet. Je mag de volgende preek. Of de volgende preek, de volgende slide, dankjewel. Hoe ga je met pijn en verlies om? Ja, de eerste, als ik bij mezelf kijk, dat is de makkelijkste. Daar verval ik, of wij, het makkelijkste in, want deze is natuurlijk. Boosheid. Bitterheid, strijd of zelfmedelijden of een combinatie van die dingen. Deze is makkelijk en compleet destructief. Deze is uit het vlees. Deze is destructief voor jezelf, voor je karakteropbouw, voor je relaties. Want als je in de cirkel van dit gevoel zit, is het moeilijk voor de mensen om je heen om je te bereiken of om dicht bij je te blijven. En hij is destructief voor je geloofsleven. Als je in deze cirkel vastzit, is het moeilijk voor God om door jou heen te werken. Om de vruchten van de geest bij jou naar boven te laten komen. Hij is makkelijk, maar vergis je niet, hij is destructief. Hij is uit het vlees. De andere optie, die is moeilijker. Mag de volgende slide. Die is moeilijker, maar tegelijkertijd ook opbouwender. Of opbouwend en helend. De Vader zoeken. Hulp en nabijheid van dierbaren accepterend. Ook al doen ze het op een manier die je eigenlijk niet helemaal had verwacht of nodig hebt. Want we zijn allemaal maar mens. Eerlijk, ook in je pijn en verdriet. Maar ook berustend dat de wil van de Vader voorop staat. En vergevend. Deze is moeilijk, want deze is uit de geest. Hier hebben we de Heilige Geest voor nodig. Maar deze is ook opbouwend. Want hier kan God doorheen werken. Hierin kan God ook met de moeilijke dingen of verkeerde dingen ten goede gebruiken. Ik ga een paar slides aan jullie voorlezen. Mag de volgende. Ik mis onze poes die ingeslapen is. Mag de volgende. Het doet mij pijn als iets voor mij belangrijk is en voor anderen niet. En zij dan besluiten nare opmerkingen over te maken, zoals over mijn geloof. Mag de volgende. Ondanks liefdevolle familie en vrienden om mij heen, voel ik soms toch een pijnlijke eenzaamheid, omdat ik geen partner heb. Volgende. Het dagelijks missen van onze dochter op aarde, het gemis van wat u had kunnen zijn. Maar wat er niet is, en het besef dat we dit enorme gemis, ondanks dat velen het weten, uiteindelijk in eenzaamheid moeten dragen. Wat volgende. Ik ben mijn man veel te vroeg verloren. Volgende. Ik heb jaren met liefde zorg gedragen voor iemand die vanuit haar ziekte of stoornis nu een destructief leven leidt, waarbij zij mensen die van haar houden beschadigt, pijn doet en afgestoten heeft. Je mag de laatste. Door ernstige ziekte niet meer kunnen deelnemen aan de erediensten en broers en zussen ontmoeten. Dit zijn wij. Ik heb voor deze preek 7 mensen, dan wel echtparen, benaderd. Willekeurig uit deze gemeente, in de leeftijd van 5 jaar tot 65 plus. Van durf jij anoniem een pijn, een persoonlijke pijn te delen. Dan neem ik risico mee, want ik ben zelf natuurlijk niet zo een emotioneel mens, dus ik reageer daarop. Maar deze mensen hebben daar de moed voor gepakt om dat ook te doen. En daar ben ik ze dankbaar voor. Maar dit doe ik om elkaar ook duidelijk te maken, je bent niet alleen in je pijn. Dit zijn wij als gemeente. Ik heb 7 mensen dan al echtparen benaderd. Als ik er 100 had benaderd, had ik misschien wel 100 slides erop kunnen zetten. In ieder leven speelt verdriet en pijn. We zijn daar niet alleen in. In deze gebroken wereld ontkomen we daar niet aan. Dus naast onze eigen pijn, waar we op een bepaalde manier mee moeten proberen om te gaan, onder leiding van God, mogen zijn we ook aan elkaar gegeven om iets te betekenen in de pijn van elkaar. Vandaar dat ik deze slides ook wilde delen, hoe lastig ik het ook vind om voor te lezen. Hoe gaan wij met de pijn van anderen om? Kijk niet daarin als voorbeeld naar elkaar of naar mij, want wij zijn mensen, wij schieten daarin echt tekort. Maar laten we daarin ook echt naar Christus kijken. Hoe ging hij met de pijn van anderen om? Dat wil ik ook lezen uit de Bijbel. En dan ga ik lezen over een gedeelte dat Lazarus gestorven is. En dat Jezus naar de familie en de vrienden van Lazarus toe gaat. En daar spreekt met de zus van Lazarus. Maar daar ook een menigte rouwende, heftig rouwende mensen aantreft. Laten we lezen. Uit Johannes. Jezus zei tegen haar, tegen de zus van Lazarus, Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. Kortste zin uit de Bijbel. Jezus huilde. Jezus leefde mee, toonde mededogen. Huilde om pijn en verdriet van anderen. Hij voelde de pijn van anderen. Hij genas, hij voedde. En hij wees ook op het eeuwig leven. Een leven voorbij deze gebroken schepping. Daar zouden we een hele preek over kunnen houden. Wij mogen dit voorbeeld volgen. Wij mogen ook mededogen hebben, voeden, aandacht en hulp bieden, hulp accepteren en anderen wijzen op de belofte, de vaste hoop die er is voorbij dit leven. Nou, waarom dit onderwerp in de preek? Dat is omdat ik als oudste mag ik dienen in een hele mooie pijler, en dat is de pijler pastoraat. En daar heb ik hele fijne mensen in dat team zitten, waaronder ook een diaken die mij al eigenlijk een tijd geleden aangaf, zou ik niet eens ook een pastorale zorg, geestelijke zorg in een preek betrekken. Nou, dat is deze preek nu uiteindelijk geworden. Mag de slide van pastoraat even op als het kan, ja. We hebben een heel mooi pastoraal team. En we hebben ruim 1100 mensen in deze gemeente. En daar speelt heel veel. Naast alle mooie, vreugdevolle dingen in die gemeente die wij zijn, spelen er van jong en oud ook de moeilijke dingen. Als angsten, depressies, verlies, pijn, fysieke pijn. Dat is er gewoon. En pastorale zorg heeft heel weinig aanmeldingen. Er komen weinig mensen aan met hun pijn en hun zorg. En dat komt omdat wij als Nederlanders een cultuur hebben van wij gaan niet snel vragen om hulp. Wij laten onze pijn niet altijd zien. En dat is wel echt Nederlands, maar het is niet Bijbels. Als je de Bijbel leest, dan worden de kleren gescheurd, de haren uitgetrokken, gehuild. Dan wordt de pijn getoond. En hulp gevraagd. En wij hebben een mooi team. En we hebben zoiets als gebedspastoraat, wat ontwikkeld is door mensen van het team en door Jan-Willem van der Bos, wat iets heel krachtigs is. En we hebben een cursus als Vrijheid in Christus. Ik wil echt vragen, maak daar gebruik van. Daar is het voor. Het is echt een onderdeel van deze gemeente. En er zullen momenten zijn in je leven dat je om hulp vraagt. En er zullen momenten in je leven zijn dat je hulp kan bieden. Doe dat allebei, niet alleen het een. Na deze dienst staat het gebedsteam voor bij het podium, zoals we iedere week staan. Maar er zullen in dit geval ook enkele mensen van het pastorale team staan. Voel je vrij, voel je uitgenodigd, alsjeblieft, om contact te maken. Dan ga ik zo naar het eind van mijn preek. En ik wil hem wel wat positiever afsluiten als dat de rest is geweest. En dan ga ik een verwijzing maken naar wat nog gaat komen. En dan wil ik met jullie lezen Openbaring 21:4. Hij zal alle tranen uit hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen gehuil, geen pijn zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dit is toekomstmuziek. Maar het is ook een belofte en een vaststaande hoop. Zoals ik al net zei, dat is een preek op zichzelf waard, dus ik ga er niet verder op in. Maar dit is iets waar we ons wel op mogen richten. Voorbij dit leven en voorbij de moeite die we ons hier ons overkomt. Laten we bidden met elkaar. Lieve Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor het voorbeeld wat u bent geweest. Door moeite, lijden en verlies heen. Wilt u bij ons zijn, Heer, en wilt u ons ook ontvankelijk maken. Ontvankelijk om te werken aan onze eigen pijn en moeites. Maar ook ontvankelijk om er te zijn voor de ander. Want daar heeft u ons ook voor aan elkaar gegeven. Wilt u ons helpen om u te volgen en dicht bij u te leven. En wilt u ons helpen om ons ook vast te houden aan de vaste hoop, aan de belofte die u gedaan heeft voorbij deze gebroken wereld. Als we bij u zullen zijn. Dank u wel, Heer, in Jezus' machtige naam. Amen. Dank u wel.